Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij nu, gemeente, uit Psalm 22, vers 1. Mijn God, waarom verlaat gij mij en redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij en brullend klaag in de angsten die ik leid, dus fel geslagen? Zij ik, mijn God, bij dag moog bitter klagen, gij antwoordt niet. Zij ik des nachts moog kermen, ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen in mijn verdriet. Psalm 22, vers 1. Gemeente, uit Gods woord zal ons worden gelezen uit het boek der psalmen, en wel psalm 22. Psalm 22, vooraf zal ons worden gelezen van de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 16 van de eeuwige verkiezing Gods.
Wij geloven dat het gehele geslacht van Adam door de zonde van de eerste mens in verderfenis en ondergang zijnde, God zichzelf zodanig bewezen heeft als hij is, te weten, barmhartig en rechtvaardig. Barmhartig, doordien hij uit deze verderfenis trekt en verlost degenen die hij in zijn eeuwige en onveranderlijke raad uit enkele goedertierenheid uitverkoren heeft in Jezus Christus, onze Heere, zonder enige aanmerking hunner werken, rechtvaardig, doordien hij de anderen laat in hun val en verderf, waar zij zichzelf in geworpen hebben. Lezen we nu Psalm 22. Een psalm van David voor de opperzangmeester op Ayelet Hashagar. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden mijns brullens? Mijn God, ik roep desdaags, maar gij antwoordt niet, en desnachts, en ik heb geen stilte. Doch gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen Israëls. Op u hebben onze vaders vertrouwd. Zij hebben vertrouwd en gij hebt hen uitgeholpen. Tot u hebben zij geroepen en zijn uitgered. Op u hebben zij vertrouwd en zijn niet beschaamd geworden. Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht van het volk. Allen die mij zien bespotten mij. Zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd, zeggende: Hij heeft het op de Heere gewenteld, dat hij hem nu uithelpen, dat hij hem redde, terwijl hij lust aan hem heeft. Gij zijt het immers, die mij uit de buik hebt uitgetogen, die mij hebt doen vertrouwen, zijnde aan mijn moeders borsten. Op u ben ik geworpen, van de baarmoeder af, van de buik mijner moeder aan, zijt gij mijn God. Zo, wees niet verre van mij, want benauwdheid is nabij, want er is geen helper. Vele varren hebben mij omsingeld, sterke stieren van Basan hebben mij omringd. Ze hebben hun mond tegen mij opgesperd als een verscheurende en brullende leeuw. Ik ben uitgestort als water en al mijn beenderen hebben zich vaneen gescheiden. Mijn hart is als was, het is gesmolten in het midden mijns ingewands. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf en mijn tong kleeft aan mijn gehemelte en gij legt mij in het stof des doods. Want honden hebben mij omsingeld, een vergadering der boosdoeners heeft mij omgeven. Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen. Zij schouwen het aan, zij zien op mij, zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Maar gij, Heere, wees niet verre, mijn sterkte, haast u tot mijn hulp. Red mijn ziel van het zwaard, mijn eenzame van het geweld des honds. Verlos mij uit des leeuwen muil en verhoor mij van de hoornen des eenhoorns. Zo zal ik uw naam mijn broederen vertellen, in het midden der gemeente zal ik u prijzen. Gij die de Heere vreest, prijst hem. Al gij zaad Jacobs, vereert hem. En ontziet u voor hem, al gij zaad Israëls. Want hij heeft niet veracht, noch verfoeid de verdrukking des verdrukten, noch zijn aangezicht voor hem verborgen. Maar hij heeft gehoord, als die tot hem riep. Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Ik zal mijn geloften betalen in tegenwoordigheid dergenen die hem vrezen. De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden. Zij zullen de Heere prijzen die hem zoeken. Ulieder hart zal in eeuwigheid leven. Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot de Heere bekeren. En alle geslachten der heidenen zullen voor uw aangezicht aanbidden. Want het koninkrijk is des Heeren en hij heerst onder de heidenen. Alle vetten op aarde zullen eten en aanbidden. Allen die in het stof neerdalen, zullen voor zijn aangezicht neerbukken en die zijn ziel bij het leven niet kan houden. Het zaad zal hem dienen. Het zal de Heere aangeschreven worden tot in geslachten. Zij zullen aankomen en zijn gerechtigheid verkondigen, de volken dat geboren wordt, omdat hij het gedaan heeft.
Psalm 22, vers 3, 6 en 7 Inmiddels wordt er gecollecteerd voor diaconie, kerk en kerkbouwfonds. De Heere zegene u en uw gaven, terwijl we zingen Psalm 22 vers 3, u smeekten zij, van mensenhulp ontbloot, vers 6, wees dan mijn hulp, houdt u niet ver van mij. En ook vers 7, zij rukken aan met opgesperden mond. De versen 3, 6 en 7 van Psalm 22.
Thank you.
Gemeente, psalm 22 is een messiaanse psalm. Dat wil zeggen een psalm vol van de Messias, een psalm vol van de Heere Jezus Christus, een profetie van Christus. In psalm 22 gaat het over het lijden van David, maar ook over het lijden van de Messias. David spreekt profetisch over het lijden van de Messias. Door een profetische geest spreekt hij voornamelijk over de Heere Christus, zeggen onze kanttekenaren. Psalm 22 wordt wel het vijfde evangelie genoemd. Waarom? Omdat het zo veel in het Nieuwe Testament geciteerd wordt. Omdat er woorden uit deze psalm zo dikwijls in het Nieuwe Testament en ook in het evangelie worden geciteerd. Het vijfde evangelie. De weg van Christus zien we zo duidelijk in psalm 22. De weg van zijn vernedering. Vooral die eerste 19 versen, de weg van de vernedering. En vanaf vers 20 tot en met 32 de weg van de verhoging. En zo vestigt Christus zijn rijk. In zijn lijdensgang en in zijn gang van de verhoging. En gemeente, als het dan gaat over de vernedering van Christus, dan staan daar allemaal woorden en zaken in psalm 22. Maar dan zegt David, maar ik ben een worm en geen man in vers 7. Een smaad van mensen en veracht van het volk. Een worm en geen man. En wat is nu een worm, jongens en meisjes? Een verachtelijk beestje, diertje. Dat wordt onder onze voeten vertrapt, een worm. En u vergelijkt hier David de Messias, Jezus Christus, met een worm. Vanmorgen ging het over Jozef. En die meerdere van Jozef, regeerder in gans Egypteland, dat was Jozef. En de lijn werd doorgetrokken naar de Heere Jezus Christus. In zijn verhoging, in zijn macht, in zijn majesteit. Maar daar is een diepe vernedering aan vooraf gegaan. Daar staan we nu vanavond bij stil. Een worm en geen man. Dat wordt ook duidelijk in zondag 15. De zondag over de lijdensgang van de middelaar. En hierin ligt onderwijs. We gaan zondag 15 lezen. Wat verstaat gij door het woordeke geleden, dat wordt gevraagd in vraag 37, dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd zijns levens op de aarde, maar in zonderheid aan het einde zijns levens de toren Gods, tegen de zonde des ganse menselijke geslachts gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden, als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste, en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden, wordt gevraagd in 38, opdat hij, onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmee van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden? Heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven ware? Zo wordt in vraag 39 gevraagd en het antwoord is ja het, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, terwijl des dood des kruises van God vervloekt was. Christus, een worm en geen man. Dat zetten we vandaag boven. Zondag 15, naar aanleiding van psalm 22, Christus een worm en geen man. En dat zien we in zijn lijden, vraag en antwoord 37, in zijn veroordeling, vraag en antwoord 38, en in zijn kruisiging, vraag en antwoord 39. Christus een worm en geen man, dat zien we in zijn lijden, in zijn veroordeling en in zijn kruisiging. Gemeente die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd. Over die enkele woorden uit artikel 4 van onze apostolische geloofsbelijdenis gaat deze hele zondag. En dan blijkt heel duidelijk dat Christus hier een worm is en geen man. Bij een worm moeten we denken aan een made, het meest verachtelijke diertje. In onze kanttekenaren staat gans niet geacht, verafschuwd. Daar loop je van weg. En geen man, letterlijk staat er een niet-man. Hij is de onwaardigste onder de mensen in zijn lijden. Want nu staat er, wat verstaat gij door het woordje geleden? Een klein woord met een diepe betekenis. Geleden. En wie heeft er dan geleden? Hij heeft geleden, gemeente. Hij, zo staat het hier. Hij, en dat is nu Jezus Christus, de Zoon Gods. Gods enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Hij heeft geleden. Hij is een worm en geen man en hij heeft aan lichaam en ziel geleden, zegt de catechismus. Zijn lichaamslijden was er en zijn zielenlijden was er. En dat werd wel duidelijk in zijn hele leven, maar zeker ook die laatste lijdensweek. Wat was zijn lichaamslijden zwaar? Hij die van de ene plaats naar de andere plaats gevoerd werd, van Gethsemane naar de zaal van het Sanhedrin, waar hij voor zijn rechters moest verschijnen. Toen naar de rechtplaats Gabbata, Litos Strotos, waar hij voor Pilatus moest staan, en vervolgens naar de kruisheuvel van Golgotha. En Psalm 22, gemeente, wijst daar ook op. Vooral ook door dat gebeuren op Golgotha. Ik ben uitgestort als water, mijn beenderen zijn van één gescheiden, mijn kracht is verdroogd als een potscherf. Dan zien we als het ware Jezus daar hangen aan het kruis op Golgotha. En wat is zijn lichaamslijden zwaar, maar ook het zielenlijden. Een paar weken geleden in een van die op een van die lijdenszondagen hebben we stilgestaan bij Gethsemane. En in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger en zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloed die op de aarde afliepen. Zijn zielenlijden in Gethsemane. En wat werd het onnoemelijk zwaar op Golgotha, Psalm 22. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van de woorden mijns brullens? O, daar heeft de borg gehangen in het zwaarste zielenlijden dat hij moest ondergaan. God van God verlaten, Jezus van de Vader verlaten aan het kruis op Golgotha. Maar nu staat er de ganse tijd, de gehele tijd van zijn leven. Dus niet alleen die laatste lijdensweek, niet alleen Gethsemane, Gabbata, Golgotha, maar de gehele tijd van zijn leven. David heeft veel meegemaakt en in Psalm 22, dat moeten we ook natuurlijk zien in zekere zin van David, wat heeft hij veel meegemaakt? David, een type, jongens, meisjes van de Heere, Jezus Christus, hij heeft ook een weg van vernedering meegemaakt toen hij gezalfd was. Toen moest hij later gaan vluchten voor koning Saul als een veldhoen op de bergen. Dat was iets van het lijden van David en daarin wierp de Heere Jezus een schaduw vooruit. En later in zijn leven, als hij dan moet vluchten voor zijn eigen zoon Absalom, weer lijden door de diepte. Dan gaat hij ook door die beek Kidron en dan gaat hij daar in de weg van zijn vernedering. En wat lijkt David daarin op zijn meerdere, op de Heere Jezus Christus, die ook die beek van Kidron door moest gaan. En nu kan je zeggen, David heeft veel meegemaakt, maar David heeft ook tijden van vreugde gekend. Maar de borg heeft altijd geleden. Zijn leven was lijden. Er zijn mensen die moeten heel veel meemaken. De een meer dan de ander. Geleden. We weten daar allemaal wel iets van, maar er zijn sommige mensen die hebben soms jarenlang met een lijdensweg te maken. Je moet bijvoorbeeld maar altijd pijn lijden of altijd ziek zijn. Dan zeggen we wel eens, hij wordt door het leven heen of zij wordt door het leven heen geslagen. Maar er zijn altijd nog wel tijden dat het wat anders mag zijn. Maar de borg heeft geleden en zijn lijden, dat was een geheel enig lijden. Hij was de man van smarten. Maar in zonderheid, dat heeft hij de hele tijd van zijn leven, is hij dat geweest. Hij heeft moeten lijden, maar in zonderheid staat er aan het einde van zijn leven. Toen was het lijden op zijn diepst. Een worm en geen man, dat kun je vooral ook wel zeggen aan het einde van zijn leven. Op u hebben onze vaders vertrouwd, ze hebben tot u geroepen en gij hebt hen uitgered. Op u hebben ze vertrouwd en gij hebt hen uitgeholpen, maar ik ben een worm. En geen man. De bekende verklaarder Spurgeon zegt in zijn verklaring over Psalm 22. Deze psalm is de tranenfles waarin Jezus' laatste tranen bewaard zijn gebleven. De tranenfles. Deze Psalm 22. Omdat hij moest lijden. De ganse tijd van zijn leven, maar in zonderheid aan het einde van zijn leven. En wat heeft hij dan moeten dragen? Dan staat er de toren Gods tegen de zonde van het ganse, het gehele menselijk geslacht. Wat heeft nu de borg gedragen? Heeft hij de zonden van het hele menselijk geslacht gedragen? Dat staat er niet. Hij heeft de toren Gods, die brandde tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht gedragen. Want Gods toren, gemeente, is een ondeelbare toren. Wie kent uw toren, wie zijn geduchte krachten? Gods toren is Gods heilige afkeer van de zonde. En die toren, die kun je niet in stukken verdelen. Je kunt niet zeggen, dat is nu de toren van God die brandt tegen de zonde van de uitverkorenen. En dat stukje van de toren brandt alleen maar tegen de zonde van de mensen van de wereld. Nee, dat is een ondeelbare toren die brandt tegen de zonden van het ganse, het gehele mensengeslacht. En nu heeft de Heere Jezus de toren van God die brandde tegen het hele menselijk geslacht voor zijn kinderen weggedragen en hen ook met God verzoend. Waarlijk, zegt Jesaja, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten die heeft hij gedragen. Wat versta je door het woordje geleden? En gemeente, nu moeten we allemaal lijden. En de een moet er meer van kent er meer van dan de ander. Maar is het niet zo dat ons leven een gestadige dood is, doopformulier? Ons leven is een voortdurend sterven. Wilfert Floor zegt in een van zijn oefeningen, zodra we beginnen te leven, beginnen we te sterven. En zo is het, zodra we beginnen te leven, begint het stervensproces. Totdat we dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, zullen verlaten. En gemeente, dan is er pijn en verdriet en moeite en zorg. We zingen in Psalm 90, daar zorg, verdriet en jammerlijke plagen steeds beurt om beurt de matte ziel doorknagen. Waar komt dat nu vandaan? Dat komt vanuit het paradijs, gemeente. Die toren van God die brandt vanaf het paradijs op het menselijk geslacht. Nee, die toren Gods die was er niet bij Adam en Eva toen ze daar stonden bij God in de staat van de rechtheid. Maar die toren Gods die is op hen gekomen toen zij en wij allen gezondigd hebben. Want als die zonde er gekomen is, is die toren van God ook gaan branden. En nu ligt die toren van God op ons al vanaf het uur van onze ontvangenis af. We worden in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren. Wij zijn kinderen des torens. Ook weer het doopformulier. Die in Gods rijk niet kunnen komen. Tenzij wij van nieuws geboren worden. Die toren van God die ligt op ons. O gemeente, kon ik dat eens zeggen met nadruk. Ook vanavond, wat dat nu zeggen wil, dat wij kinderen des torens zijn. Maar nu moet Jezus ons daarvan verlossen, wil het goed zijn. Paulus zegt tegen die gemeente van die Thessalonicenzen, Jezus die ons verlost van de toekomende toren. Of we moeten die toren zelf dragen en blijven dragen. Of een ander draagt die toren voor ons weg. En gemeente, dat is nu de troost van zondag 15. Dan staat er hier, opdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade de gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. O, nu staat hier wat Christus doet door zijn lijden. Dat hij met lichaam, dat hij ons lichaam en onze ziel verlost. Hij heeft geleden aan het lichaam en aan de ziel. Lichaamslijden heb ik net gezegd en ook zielenlijden. Maar hij verlost zijn volk ook met lichaam en ziel met zijn lijden. En zijn lijden is het enige zoenoffer. Jesaja 53 vers 10. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. We hebben toch pas over dat schuldoffer gehoord, gemeente, en ook in een van die lijdenszondagen. Dat schuldoffer uit Leviticus 5, weten we nog? Als iemand wat ontwend had van die heilige dingen des Heren, iemand had de gelofte niet betaald, iemand had de eerstelingen niet gebracht, iemand had de Heren wat tekort gedaan, en dan moest er een offer, een schuldoffer gebracht worden. En weten we nog, dan moest er 120% betaald worden. Nog een vijfde deel op 100%. En zo moest hij die volkomen ram en die schatting van de sikkel des heiligdoms betalen daar in het heiligdom. Er moest overvloedig genoeg gedaan worden. En dan was die schuld weg. En zo heeft Jezus nu zijn schuldoffer, zijn zoenoffer gebracht. En zo worden nu Gods kinderen van die eeuwige verdoemenis verlost. Dat is zo'n verschrikkelijk woord. Dat moeten we niet zomaar gebruiken, te pas en te onpas. Maar het staat toch ook wel in de Bijbel. En het staat hier ook in de catechismus. Wat is dat woord verdoemenis? Dat wil zeggen het altijd in de hel zijn. Het altijd moeten verkeren in die buitenste duisternis zonder God en zonder Christus. O gemeente, daar moeten we nooit hard over spreken, altijd teer, maar wel eerlijk. Van de eeuwige verdoemenis verlost nu Jezus zijn volk. O, dat is de troost van zondag 15, vraag en antwoord 37. En het tweede, dat is dat hij ons Gods genade, de gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf, verdiende. Drie dingen. Hij verdient Gods genade. Hij verdient gerechtigheid. Hij verdient het eeuwige leven. Gods genade. Dat staat tegenover schuld. Voor schuldigen is er genade. En Gods gerechtigheid. Dat staat tegenover ongerechtigheid. In dat woord gerechtigheid, daar zit het woordje recht. Nu heeft Christus aan Gods recht voldaan. Volkomen voldaan. En nu kunnen onrechtvaardige mensen, zondige mensen, zij kunnen weer in die rechte verhouding met de Heere komen. Als in ons leven alles krom is van de ongerechtigheid, is Jezus gekomen om die gerechtigheid aan te brengen. En die gerechtigheid die mag nu worden geboodschapt, ook vanavond in de grote gemeente, dat Sion door recht wordt verlost en de wederkerende door gerechtigheid. En dat recht, die gerechtigheid er nu is, van door dat lijden van de middelaar, door dat enige zoenoffer dat hij op Golgotha's kruisheuvel heeft gebracht. En het eeuwige leven, dat staat tegenover de eeuwige dood. En voor wie heeft hij dat nu gedaan? Voor ons. En dat is nu Gods volk onder Gods toren, waaronder ze eeuwig hadden moeten verzinken. En voor wie werd Christus nu een worm en geen man? Voor dat wormpje Jacobs en voor dat volkje Israëls, waar Jesaja heeft geprofeteerd. Vrees niet, gij wormpje Jacobs, gij volkje Israëls, ik help u, spreek de Heere, en uw verlosser is de heilige Israëls. Voor zo'n volk wilde Jezus Christus nu een worm worden. Ik ben een worm en geen man. Een spot van mensen, een smaad van mensen en veracht van het volk. Opdat dat wormke Jacobs en dat volkske Israëls geholpen, gered zou kunnen worden. Opdat hij ons verloste van die eeuwige verdoemenis. Daarvoor moest hij lijden. Een leven lang. Daarvoor moest hij die toren, die ondeelbare toren dragen en doordragen. Daarvoor moest hij dat enige zoenoffer brengen. O gemeente, voelt u de ernst van deze zaken? We worden hier stilgezet dat we de verdoemenis zijn onderworpen. Dat we allen vanwege onze zonden op reis zijn. Naar die ontzaglijke plaats waarvan de Heere Jezus zegt waar wening is en knersing der tanden. O, hoe snel gaat ons leven voorbij. We vliegen daarheen. En waar vliegen we dan heen? Vliegen we nu door dit leven naar die buitenste duisternis? Of mogen we door dit leven gaan en snellen naar die eeuwige gelukzaligheid die de Heere voor zijn kinderen heeft bereid? Het is toch maar van twee in één, één van de twee. Waar reist u? Waar reis jij heen? Gemeente, wij zijn van die ellendige zondaren. Ik las in een preek over een worm en geen man, een lijdenspreek van de oude dominee Mackenzie. Hij zegt, wij kruipen en wentelen in het slijk van de zonde als wormen. Nou, om die vergelijking die dominee Mackenzie daar maakt even zo vast te houden, dat is nu ons beeld, gemeente. Een worm, jongens en meisjes, kruipt altijd in de grond. Op de grond. In de modder. In het slijk. En zo zijn wij van die aardwormen. Wij zijn altijd maar bezig met met de modder van de zonde. Daar leven we in, dat is ons leven. En voel je dat nu ook vanavond? Dat we van die mensen zijn die eigenlijk leven en ons element hebben in onze zonde. Dat zijn wij. En gemeente, nu moeten wij verlost worden uit onze ellende. En u kan dat door Christus die een worm werd. Geen man. En nu ligt er zoveel ruimte in dat lijden, in dat dragen, in dat brengen, daar ligt verlossing. Opdat hij ons verloste, staat er. Dan ligt er ruimte in dat zoenoffer van Christus. Er staat hier de zonde, de toren Gods tegen de zonde van het gehele menselijk geslacht. Nu is dat zoenoffer gebracht. En nu kunnen verloren zondaren uit dat gehele menselijk geslacht nog zalig worden. En u zit hier een kerk vol met mensen. En u zullen er ook nog thuis en op andere plaatsen mensen mee luisteren. En wat voor verschillen er ook zijn tussen al die mensen vanavond hier en thuis. Maar we horen allemaal bij het menselijk geslacht. En dat menselijk geslacht ligt onder de toren Gods. Maar ik mag je vandaag dat zoenoffer prediken. Zoenoffer. En daar zit het woord zoen in. Een kus geef je aan iemand van wie je houdt. Daarmee geef je aan, het is goed tussen ons. En nu door dat offer van Christus kan het goed worden tussen God en je hart. O, zoek toch dat zoenoffer te mogen kennen. Dat zoenoffer, dat is zo oneindig rijk. En zoveel ruimte ligt daarin. Dan hoeft niemand van het menselijk geslacht die nu leeft te denken, dat zal voor mij niet meer kunnen. Want dat kan bij God vandaan wel. Dat enige zoenoffer dat door Christus gebracht wordt, gebracht is. Die prediking van die verlossing voor verloren zondaren, die gaat uit tot alle mensen van dat menselijk geslacht, opdat ze zich tot God zouden wenden, opdat ze zich zouden bekeren, opdat ze zouden leven. O, dan staat er hier, opdat hij Gods genade en die gerechtigheid en dat eeuwige leven verwierf. Wist u, gemeente, dat dat nog verkrijgbaar is? Dat dat bij de Heere vandaan te krijgen is en te vinden is? Dan mag die gerechtigheid je geboodschapt worden, verkondigd worden, als die ene geldende gerechtigheid die redt van de dood. Goed doet geen nut ten dagen der verbolgenheid, maar deze gerechtigheid van Christus, die redt van de dood. En die gerechtigheid wordt verkondigd, zegt Psalm 22, het volk dat geboren wordt, omdat hij het gedaan heeft. Dan mag het volk dat nu geboren wordt en het volk dat nu leeft, horen van die gerechtigheid. En dan ben je niet buiten het bereik van deze zaligmaker. Maar hoe nodig ook de toepassing van die dingen in mijn hart zo heel persoonlijk. En dat gebeurt in het leven van die kruisgemeente. Daar zie ik ze staan bij dat kruis van Jezus Christus. Waar hij hangt te lijden. Waar hij hangt te strijden. En daar staan die bekenden van verre. Die vrouwen uit Galilea, en ze zagen het aan. En de discipelen, ach, waar zijn ze? We weten dat Johannes niet ver van Golgotha geweest is en ook op Golgotha erbij geweest is. Maar die anderen, ze waren overal heen gevlucht. En zo was die kruisgemeente, zou je zeggen, verstrooid als schapen zonder herder. Maar die herder die heeft zijn leven gegeven. Die herder die heeft die prijs betaald. Die herder die heeft geleden. Sla die herder. De schapen zullen verstrooid worden. Zwaard ontwaakt tegen de man die mijn metgezel is. En sla die herder. En Christus is geslagen. Een worm en geen man. Hij heeft dat offer gebracht. Opdat de hand naar die kleinen zou kunnen gaan. Opdat Gods hand naar die kleinen gewend zou kunnen worden. En opdat Gods hand naar die wormpjes zou kunnen gaan. Want die hand van God die reikt in Christus naar de diepste diepten. En daarom vrees niet nog een keer, wormpje Jacobs en volkje Israëls. Want ik help u, spreekt de Heere, en uw verlosser is de heilige Israëls. Wat ligt er dan veel in dat enige zoenoffer? Wat ligt er dan veel in Christus, in zijn lijden? Een worm en geen man. En nu de tweede gedachte. Een Christus, een worm en geen man in zijn veroordeling. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Ja, veroordeeld onder de rechter Pontius Pilatus. Waarom staat die man nu eigenlijk in de 12 artikelen met zijn naam genoemd? Maria, nou ja, dat kunnen we nog wel begrijpen, de maagd Maria. Maria, die hebben we natuurlijk heel hoog staan. Een kind van de Heere. De moeder van de Heere Jezus. Gezaligd door haar zoon. Maar die rechter Pontius Pilatus. Dat is nu niet te veel eer voor die wispelturige, sluwe, onberekenbare heidense rechter. Die Romein. Die van 26 tot 36 rechter was in Judea, direct onder het Romeins bestuur. Keizer Tiberius. Pontius Pilatus, die zijn zetel had in Caesarea. En in verband met het Pascha nu juist in Jeruzalem was. Ja, maar dit was de officiële Romeinse instantie. Pilatus sprak een oordeel uit, een ambtelijk oordeel. Achter de rechter Pontius Pilatus staat God als de hoogste rechter. Pilatus vertegenwoordigt daar de overheid. En Paulus zegt van de overheid, het is de dienares van God. Ik las in de catechismus van Van der Kemp, Pilatus vierschaar was Gods vierschaar. Vierschaar is een beetje een oud Nederlands woord, dat betekent gewoon rechtbank. Dus Pilatus' rechtbank, of rechterstoel, was Gods rechtbank, rechterstoel. Dus als Jezus daar voor Pilatus staat, staat hij eigenlijk voor God. Want Pilatus vertegenwoordigt daar de overheid, hè, en de overheid is van God gegeven. En als Pilatus dan een oordeel velt, velt God eigenlijk het oordeel. Ja, maar Jezus was toch onschuldig, staat hier ook. Hij is onschuldig veroordeeld. Jezus had nooit zonde gehad, nooit zonde gedaan. En toch was Jezus, als het erover gaat dat hij de zonde van zijn kerk draagt, de schuldige aan het heilig recht van zijn vader. Jezus stond daar onschuldig en tegelijk schuldig, omdat zijn vader hem zag, dragend de schuld van al Gods kinderen. En daarom werd Jezus veroordeeld. Hij is des doods schuldig, omdat hij daar staat met de schuldige zijnen. Gemeente, hebben wij ook wel eens gevoeld dat we zonde hebben en dat we schuld hebben. Onze zonden getuigen tegen ons. We zijn in zonden ontvangen en geboren, maar we maken die berg van zonden iedere dag groter. Er staat in een van de psalmen, en daar hij schuld met schuld vermeert zich tegen hem durft stellen. Zeg, denk je er wel eens aan wat het zeggen wil als je straks voor die rechter staat? Dan heb je deze borg nodig, die voor de rechter Pontius Pilatus veroordeeld is. Hij moet in onze plaats gaan staan. Net zoals Juda daar stond voor Benjamin, bij Jozef. Ik zal borg voor hem zijn. Weer zo'n type. Een type van Christus, Juda, zeker. In zijn borgstelling. Zo moeten we die borg Jezus nodig krijgen voor onze schuld, dat hij daarmee ons van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. Hij, Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, onze Heere, die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Jezus onder Pontius Pilatus. Als je ook een moment ziet van een worm en geen man, dan moet je dat toch ook op dat moment wel zien. Hij heeft ons, zijn volk, dat wormpje Jacobs en dat volkske Israëls, verlost en bevrijd van dat strenge oordeel Gods? Want dat wormpje Jacobs, dat volkje Israëls, kan voor de Heere niet bestaan en kan in dat strenge oordeel Gods niet staande blijven. Zo gij in terecht zou treden en gadeslaan, mijn ongerechtigheden, mijn zonden, ach, ik kan voor u niet bestaan, maar hij staat en hij blijft daar staan en hij heeft zich willen laten veroordelen als de dood, als des doods schuldig. En zo buigt hij onder die wereldse rechter Pontius Pilatus en zo buigt hij over dat strenge oordeel van God. Als God de Vader zegt, de dood sterven, dan wil de Zoon de dood gaan sterven, om dat strenge oordeel van God, de dood sterven voor zijn kinderen weg te nemen. Dat oordeel is over Christus gegaan, dat vonnis is over Christus gegaan, en zo bevrijdt hij van dat strenge oordeel Gods. Hij veroordeelt, en zijn volk eeuwig vrij. De straf die ons de vrede aanbrengt, zegt Jesaja, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Dat oordeel, gemeente, dat moet over ons gaan. En dat zal over ons gaan. Straks bij ons sterven. En daarom moet je nu leren buigen. Moet je nu dat oordeel goed leren keuren. Dat gebeurde toch bij die ene moordenaar aan het kruis. Een van de andere lijdenszondagen, toen we dat kruiswoord overdachten, gemeente. Wij toch rechtvaardig, wij ontvangen strafwaardig hetgeen we gedaan hebben. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan, deze. Die daaronder de rechter Pontius Pilatus gekruisigd is, die gehoord heeft, hij is des doods schuldig. Hij heeft niets onbehoorlijks gedaan, ik wel. Wij wel, en wij rechtvaardig, wij ontvangen straf. Wij hebben dat vonnis des doods verdiend. Wij hebben dat strenge oordeel van God verdiend, maar deze niet. Heere, gedenk mijner, als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Weet je wat dat nu voor mensen zijn die gaan buigen onder dat strenge oordeel Gods? Die mensen worden benoemd in Psalm 22 vers 30. Dan gaat het over die mensen die hun ziel bij het leven niet kunnen houden. Mensen die hun ziel bij het leven niet kunnen houden. Wat betekent dat? Dat zijn mensen die zichzelf niet in leven kunnen houden. En dan staat er in kanttekening 48. Zij hebben vanwege hun zonde niet anders dan de dood verdiend. En zij hebben geen middel en geen macht om hun ziel te behouden. En zij zoeken in ootmoedigheid troost in Christus. En ze hangen hem aan. Dat zijn nu mensen die hun ziel bij het leven niet meer kunnen houden. Zitten die er vanavond in de Elimkerk? Of thuis met ons mee te luisteren? Of op welke plaats u dan ook aan ons verbonden bent? Bent u zo iemand, ben jij zo iemand die zijn of haar ziel bij het leven niet meer kan houden, die zichzelf niet meer in leven kan houden, die moet zeggen, Heere, vanwege mijn zonden heb ik niet anders dan de dood verdiend. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere, en dan geen middel te hebben om je ziel te behouden, dan verloren te moeten gaan en schuldig te zijn en ook geen macht te hebben, geen kracht te hebben. Jouzelf zo als een worm te gevoelen. Je kunt jezelf in het leven niet behouden. Maar om dan toch die troost en die geborgenheid en die veiligheid en alles te zoeken, die troost, als zo'n kleine, zo'n ootmoedige in de Heere Jezus Christus. En hem aan te hangen. Zoals die Canaanese vrouw bijvoorbeeld. Die bleef maar roepen, Jezus, zonen Davids, ontferm u mijner. Of zoals een Bartimeus blind was aan de weg. En hij kon zijn ziel ook bij het leven niet houden. En heeft het geroepen, Jezus, zonen Davids, ontferm u mijner. En die mensen zeiden, stop nu toch eens met roepen. Hou er alsjeblieft nu eens eindelijk mee op. Maar hoe meer ze hem tegenhielden, hoe meer die man bleef roepen. En toen bleef Jezus stilstaan. Wat wilt ge dat ik u doen zal? Rabboni, dat ik ziende mag worden. Ik wil, word ziende. En mijn gemeente, zo zijn dat van die mensen. Die kunnen zichzelf niet in het leven houden. Die moeten hun leven verliezen. Maar die vinden dat leven nu in hem, in de Heere Jezus Christus, een worm die een worm werd en geen man. Dan gaan die mensen die als een worm worden, troost zoeken bij Christus. Die als een worm wilde worden. O, dan is dat zo'n wonder dat nu Christus als een worm en geen man wilde worden. Opdat nu van die nietige aardwormen, mag ik het dan zomaar met het beeld ook zeggen van vanavond. Toch die troost bij hem zouden zoeken. En dat voor hen het oordeel zal worden afgewend. Dat is nu nodig, gemeente, voor onszelf. En ook voor onze kinderen, voor ons allen. Daar heeft de dichter ook iets van gezongen in Psalm 85. En we willen dat nu doen. Voordat we naar ons derde punt gaan, Psalm 85 vers 2. Heeft dan, o Heere, uw gramschap nimmer end? Zal ze eindelijk niet eens worden afgewend? Of zal uw toren ook op ons nakroost woen? Zult gij de dood ons niet herleven doen? Psalm 85 vers 2. Christus een worm en geen man. In zijn lijden, in zijn veroordeling en ook in zijn kruisiging. Dan zien we het nog een keer. Een worm in zijn kruisiging. Heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven ware? Er is verlangen in het hart van de leerling van de catechismus naar onderwijs, heeft dat iets meer in? Mag ik er nog eens wat meer van weten? Heeft dat nu ook nog betekenis? Ook voor het geloofsleven dat hij gekruisigd is. Dan dat hij met een andere dood gestorven was. Hij heeft geleden. Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus. Dat heeft zo zijn nut, hè? Zijn lijden en ook zijn veroordeling door de rechter Pontius Pilatus. Maar heeft die kruisiging nu nog wat in zich? Ja, de Heere Jezus is gekruisigd. Ze hebben het wel eens geprobeerd op een andere manier, hè? Jongens en meisjes daar bij Nazareth, ze hebben geprobeerd Jezus van de steilte af te werpen. Toen we jaren geleden met de theologische school bij Nazareth waren, hebben we nog op dat punt gestaan. Waar men dat heeft geprobeerd. Althans, dat wordt aangewezen als het punt dat ze dat hebben geprobeerd. En dat kon je je wel voorstellen. En als Jezus dan naar beneden zou zijn gestort, dan zou hij daar zijn gestorven. Maar dat was niet Gods raad. Hij werd niet, hij moest niet van de steilte afgeworpen worden. En in Jeruzalem hebben ze wel eens stenen opgenomen om hem te stenigen. Maar die handen zijn weer naar beneden gezakt. Want Jezus moest gekruisigd worden. Dat was de bepaalde raad en voorkennis Gods. Want toen zijn uren gekomen was en de macht der duisternis, toen is Jezus gekruisigd geworden. Hij moest aan het kruis. En dan blijkt bijzonder in die kruisiging, ik ben een worm en geen man, niet een man, een niet-man, zwak en krachteloos en veracht. Gemeente, Psalm 22 is vol van het kruis. Je mag Psalm 22 ook wel de psalm van het kruis noemen. Daarnet zei ik de tranenfles. Maar je mag ook de psalm wel noemen de psalm van het kruis. Vol van het kruis. Christus aan de kruispaal gehangen. Daar hingen de Romeinen levende mensen aan, verschrikkelijk. En uitgestort is hij als water en zijn beenderen zijn van een gescheiden. Zijn hart is als was en kracht verdroogd en zijn tong aan zijn gehemelte en zijn handen en zijn voeten doorgraven. En mijn beenderen kan ik tellen. Lees die versen thuis nog maar eens na, 15 tot 18. Dan zie je eigenlijk als het ware dat kruis op Golgotha voor je ogen geschilderd. De psalm van het kruis. En rond het kruis, hè, rond Golgotha, wordt er vaak geciteerd, ook in het Nieuwe Testament, uit Psalm 22. En bijzonder dat middelste kruiswoord, weet je het nog? Dat middelste kruiswoord. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Staat hier in Psalm 22. En dat delen van zijn klederen. Ze wierpen het lot, we lezen daarover in vers 19. Ze werpen het lot over mijn gewaad. En ook die stille verwijzingen naar Psalm 22 in die spot. Hij heeft het op de Heere gewenteld dat hij hem nu uithelpt. Ze hebben het rondom het kruis gezegd. En zo is alles wat David al heeft geprofeteerd in Psalm 22, uitgekomen in het leven van de Messias. En zijn tong heeft aan zijn gehemelte, is aan zijn gehemelte gekleefd. En hij is neergelegd in het stof des doods, omdat hij het gedaan heeft. En gemeente, die kruisdood, die wordt nu gepredikt. Ja, het, dat is zeker, zegt die catechismus. Zacharias Ursinus in dat antwoord 39. Dat heeft zeker rijke betekenis. Want daardoor ben ik nu zeker dat hij de vervloeking van mij op zich geladen heeft. Omdat de dood van het kruis van God vervloekt was. Hier spreekt het geloof in de oefening. Hier mag een kind van God zeggen, ik ben er zeker van. Dat hij de vloek op zich heeft geladen. En dat hij mij met de zegening vervuld heeft. Want die kruisdood, dat was zo'n, weet je het, belijdenis catechisanten. Je moet het gaan leren, hè. Een smadelijke dood. Een smartelijke dood. En een van God vervloekte dood. Een smadelijke dood, dat wil zeggen een verachte dood. De straf voor de misdadigers. Je hoorde bij de ergste misdadigers. Als je levend aan zo'n Romeins kruis gespijkerd werd. Zo'n smartelijke dood. Zo langzaam, zo pijnlijk. Iedere ademhaling deed ondraaglijke pijn. En de koortsen joegen door je lichaam. Een vervloekte dood. Want de aarde stootte je uit. En de hemel wilde je niet ontvangen. Zo iemand hing te sterven tussen de hemel en de aarde. He, de voeten van zo'n kruiseling raakten de grond niet meer. Je hoort hier niet meer. Je bent hier weg van de aarde. Maar de hemel, daar hoor je ook niet. Je hangt tussen hemel en aarde. De opgehangene is God een vloek. En dat heeft Christus nu ervaren. Tot in de diepste diepten. En gemeente, daarom Christus een worm. En geen man uitgestoten van de aarde en de hemel. Uiteindelijk wilde hem niet ontvangen. Maar dat is nu zo'n zegen voor mensen die vanwege hun zonden vloekwaardigen zijn geworden. Ken je daar iets van? Dat je zegt, ik verdien de vloek. En wat betekent ik verdien de vloek? Ik verdien uitgestoten te worden uit uw gemeenschap. Als je daar iets van gaat leren in je leven, dan hou je uiteindelijk geen grond onder je voeten meer over. Want dat heb je niet meer verdiend. Je hebt verdiend voor eeuwig uit die gunst en die gemeenschap gestoten te worden. En wat krijgt die borg dan een waarde? Ik ben een worm en geen man. Dat hij nu die vloek wilde dragen, uitgestoten te worden, vervloekt te worden, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. Daar heeft hij gebogen onder die vloek, opdat nu die vloekwaardigen die zegen mogen ontvangen. Die zegen om ontvangen te worden in de hemel bij God, om thuis te komen bij God. En dan zal mijn lof zijn, zegt David in 22, van u in een grote gemeente. Dan zal mijn lof zijn van u in een grote gemeente. En dan zal ik mijn geloften betalen in de tegenwoordigheid van die hem vrezen. In die grote gemeente, eenmaal hierboven. Dan zal mijn lof zijn van u in die grote gemeente. Dan is het echt een psalm op Ajelet Hashachar. En die Hebreeuwse woorden die onze statenvertalers onvertaald hebben gelaten, betekent hinde van de dageraad. Je zou zeggen, past dat nu bij Psalm 22? Ja, dat past zeker. Want na die donkere nacht, waarin alles is toegesloten, wacht die eeuwige dag voor Christus. De vreugde die hem voorgesteld wordt. Die doet hem dat kruis verdragen. Die doet hem die schande verachten. Volk des Heren. Hij wilde geleiden. Hij wilde onder die rechter veroordeeld worden. Hij wilde gekruisigd worden. Opdat het voor u straks zal zijn. Een dag van eeuwige verlossing. En dan wordt die kruispsalm een psalm van de dageraad. Dan wordt die kruispsalm onze levenspsalm. Omdat hier de zegen van het kruis van Christus in psalm 22 verborgen ligt. Dan komt de zegen van het kruis in ons huis. Ik hoop het werkelijk, gemeente. De zegen van Christus kruis in je hart en in je huis. Dan denk ik aan Simon van Cyrene. Hij moest dat kruis van Jezus achter hem dragen. En toen kwamen ze bij Golgotha. En toen gebeurde het wonder. Toen werd dat kruis van Simons schouders afgenomen. En toen ging Jezus aan het kruis. En Simon kon naar huis. En het is tot zegen geweest dat kruis dragen voor die man uit Cyrene. Want dan zegt Marcus, de vader van Alexander en Rufus. En dat waren bekende mensen in de gemeente van Rome. En Paulus die noemt de moeder van Rufus. Ja, zijn geliefde. En de mijne, zegt Paulus dan. Dat betekent dat daar een band lag. Hè? Zo is die zegen van dat kruis van Christus gekomen in Simons huis. Voor zijn vrouw en voor zijn zonen. En gemeente, dan hoop ik dat de zegen van dit kruis er mag zijn in ons hart en in ons huis. Aardwormen, zegt dominee Mackenzie in die preek, worden straks hemelburgers. Aardwormen, dat kan eigenlijk niet minder, worden straks burgers van de hemel. Dat kan niet hoger. En daarvoor werd Christus een worm. Omdat die Messias een worm wilde worden, kunnen de laagsten en de armsten bij hem terecht. O, voor hem is niemand te slecht. Bekeert u dan, gemeente, en gelooft dit evangelie. Amen. Heere, zegen uw woord van vandaag in ons hart. Gaat u met ons als we hier weer vandaan gaan. En Heere, zou u ons wel verder willen vergezellen in de week die is aangebroken. Geeft u in ieder wat nodig is en niet gemist kan worden. Gedenk ook aan het einde van de week als hier een huwelijksbevestiging zal zijn. Gedenk ze, Heer, ook dat jonge bruidspaar en mogen ze met u ook hun huwelijksleven beginnen. En zegen ons dan samen in de verhoring van ons gebed, in de vergeving van onze zonden. Met de bede om de verhoring van ons gebed vragen wij het om Jezus wil. Amen. Psalm 22, het 16e vers. Zij komen aan door goddelijk licht geleid is onze slotzang. Psalm 22, vers 16. ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.